Gemeente, de schriftlezing deze morgen is uit Markus 14, de versen 1 tot en met 11. Markus 14, 1 tot 11. En in Markus 14, vanaf het eerste vers, spreekt de Heere tot ons vanmorgen als volgt. En het Pascha en het feest der ongehevelde broden was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem met listigheid vangen en doden zouden. Maar zij zeiden niet op het feest, opdat niet misschien oproer onder het volk worden. En als hij te Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nardus van grote prijs. En de albasten fles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden, waartoe is dit verlies der zalf geschied? Want dezelfde had kunnen boven de 300 penningen verkocht en die de armen gegeven worden. En zij vergrimde tegen haar. Maar Jezus zeide, laat af van haar. Wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u en wanneer gij wilt, kunt gij hen wel doen. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding ter begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters, opdat hij hem hun zou overleveren. En zij dat horende waren verblijd en beloofden hem geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bekwamelijk overleveren zou. Tot zover de schriftlezing. Na het amen van de preek zingen wij zonder verdere aankondiging Psalm 2, de versen 6 en 7. Gemeente, kent u van die vragen waar u alleen met ja of nee op mag antwoorden? Misschien wel als u zo'n vragenlijst invult voor de dokter. Of jongeren, toen je examen moest maken, dat je van die opgave had en dan kreeg je van die zin en dan was het ja of nee. Dat lijkt heel makkelijk. Maar ik weet niet of u dat ook heeft. Als je eenmaal van zulke vragen gaat maken, dan blijkt het lastiger dan je denkt. Want heel vaak kom ik er dan achter, ik zou eigenlijk een antwoord willen geven wat tussen ja en nee in zit. Niet helemaal ja, niet helemaal nee, een beetje in het midden. En als het over het dienen gaat van de Heere, is dat heel vaak hetzelfde. Geen ja, geen nee, maar een beetje vaag, een beetje in het midden. Oh nee, u bent geen heiden. Misschien heeft u wel eens iets meegemaakt wat u krampachtig vasthoudt. Maar ja, om nu te zeggen dat u bekeerd bent, dat is toch ook wel heel wat. Een beetje tussenin, een beetje vaag. Maar in de dingen van het geloof, als wij de Heere ontmoeten, kan het niet grijs blijven. Maar is het ja of nee? Als wij de Heere, als wij Christus ontmoeten, dan is het één van de twee. Er is liefde of er is ergernis. Er is aansluiting of er is kortsluiting. Het is buigen of het is barsten. Dat zullen we vanmorgen zien, dat er geen grijs gebied is bij de ontmoetingen die de Heere Jezus heeft op weg naar het kruis. Dat brengt ons bij het thema van de preek. De Heere Jezus ontmoet liefde en haat op de weg naar het kruis. Drie gedachten. De eerste gedachte, de overste die haatte. De tweede gedachte, een vrouw die lief heeft. En de derde gedachte, een man wiens liefde haat werd. De Heere Jezus ontmoet liefde en haat op weg naar het kruis. 1. Overste die haatte. 2. Een vrouw die lief heeft. 3. Een man wiens liefde haat werd. Ziet u die overste zitten daar bij elkaar? Met rode hoofden zitten ze bij elkaar. Ze spreken met opgewonden stemmen. En als we zo eens iets dichterbij komen en wat beter luisteren, dan blijkt één ding. Ze haten iemand. En de haat spuugt uit hun ogen. En als we het eens even vragen, mannen, over wie hebben jullie het, wie haten jullie zo, wat is er aan de hand? Dan is er eentje die zegt, op wie? Wie wij haten? Jezus van Nazareth natuurlijk. Wie anders? Maar waarom haat u die? Waarom haat u Jezus uit Nazareth? Hij gaat rond, hij onderwijst de mensen, hij geneest zieken. Blinden worden ziende, kreupelen die gaan weer lopen. Zelfs doden worden opgewekt. En ja, daar leggen we meteen de vinger op de zere plaats. Want dat hadden die overpriesters en Sadduceeën, of die overpriesters en Farizeeën ook wel gezien. En ze hadden gemerkt hoe de invloed van de Heere Jezus daardoor zo groot geworden was. En de mensen die kwamen naar hem toe en die luisterden naar hem. Dat had ze een beetje benauwd. Dat een ander zoveel invloed kreeg. En ze hadden geprobeerd de Heere Jezus dwars te zitten. Ze waren naar hem toegekomen en ze hadden strikvragen gesteld in de hoop dat hij erin zou stappen en de gunst van het volk verliezen zou. Maar in die gesprekken met de Heere Jezus was het altijd de Heere Jezus die het laatste woord had. Niet brutaal, maar hij sprak met macht. Hij sprak als machthebbende. En nu, de Heere Jezus had zelfs ook nog kritiek gehad op wat de eerbiedwaardige vaderen gezegd hadden. Je had in Israël het woord van God, maar daarnaast was er een hele traditie opgetuigd met wetten en regeltjes. En waar deze strijdig waren met het woord van God, zette de Heere Jezus er radicaal een streep doorheen. Wie het ook gezegd had. Maar nu heeft Jezus het helemaal te bont gemaakt. Nu loopt het de spuigaten uit. Hij had zich als een vorst laten onthalen in Jeruzalem. Hij had er zelf wel niet zo'n aanleiding toegegeven, maar hij had het toegestaan. En in de tempel aangekomen had hij de tafels omver gegooid. En hoe had hij de tempel durven noemen? Een kuil van moordenaars. Waar zij, de overpriesters en de schriftgeleerden het voor het zeggen hadden, een kuil van moordenaars. En tegen de Sadduceeën had hij gezegd, u dwaalt als het gaat over de opstanding. En toen hadden de Farizeeën nog wel geknikt, want dat klopte inderdaad, dat dachten zij ook. Maar ook de schriftgeleerden werden aangepakt. En hij waarschuwde de Heere Jezus voor de schriftgeleerden. Wacht u, pas op mensen, pas op voor de schriftgeleerden. Die gaarne willen wandelen in lange krederen en gegroet zijn op de markt. Keurig netjes gekleed liepen ze over de markt en ze knikten iedereen gedag. En ondertussen waren dat de mensen die het volk uitbuiten, die de gaven gebruikten die het volk gaf. En de Heere Jezus had gezegd, zij zullen een zwaarder oordeel ontvangen. En als klap op de vuurpijl had de Heere Jezus ook nog gezegd dat de tempel verwoest zou worden. Jezus van Nazareth, ze haten hem. En er is maar één oplossing die ze bedenken kunnen. Jezus moet dood. En daar zitten ze dan bij elkaar. Maar ze hebben een probleem, ze hebben een groot probleem. Want het Pascha staat op het punt om te beginnen. Jeruzalem is overvol. 5 keer zoveel mensen als normaal in Jeruzalem. Kinderen, moet je voorstellen, als je met 20 mensen in je klas zit. 5 keer zoveel, dat je een week school zou hebben met 100 kinderen in je klas. 5 keer zoveel. Nou, dat je begrijpt, dat krioel door elkaar, dat kan bijna niet goed gaan. Er hoeft maar iets te gebeuren en de vlam schiet in de pan. Dat was de situatie in Israël. Alles stond op spanning. Heel veel mensen. Als ze de Heere Jezus nu zouden grijpen, ongetwijfeld zou er oproer komen. Want ja, hij had ook zijn aanhang. Nee, niet tijdens het feest. En al helemaal niet, omdat er extra soldaten gestationeerd waren vanuit Caesarea in Jeruzalem. Want opstand tijdens het paasfeest, tijdens het herdenkingsfeest van de uittocht, dat was wel meer gebeurd. Nee, de Romeinen stonden op scherp en zouden ieder oproer dat er gebeuren zou de pan inhakken. Ze moesten dus een list bedenken. En list, dat is zo'n woordje waar je het slissen van de slang uit het paradijs, de Satan, in door hoort klinken. Met list. Met list, letterlijk betekent dat met bedrog, stiekem, in het verborgene. Ja, maar fariseeërs, wacht eens even, in de wet van Mozes staat geschreven, ja, ho even, daar hebben we nu geen tijd voor. Wij zijn veel te druk bezig om te bedenken hoe wij de Heere Jezus moeten vangen. Ja, maar schriftgeleerden, u weet dat toch wat er in de wet staat. Vervloekt zij die zijn naaste in het verborgene, dat is met list slaat. Of in de psalmen, gij hebt lief alle woorden van verslinding en tong des bedrogs, tong van list. Luister dan, schriftgeleerde. Ja, zegt die schriftgeleerde, ik heb nu geen tijd om te luisteren, ik ben veel te druk. Ze zijn zo druk met het doden van Jezus, ze zijn zo druk met het dienen van de Heer op hun eigen manier, dat ze niet eens tijd hebben om te luisteren hoe God in zijn woord gediend wil worden. Zij haten de Heer Jezus. Hij die mensen genas. Hij die voor iedereen een oog en een woord had. Ze haten hem in wie geen haat was. Vijandschap tegen de Heer Jezus. Vijandschap tegen de Heer. Voelt misschien de lijn al een beetje ontstaan. Vijandschap tegen de Heer. Vijandschap tegen de Heer Jezus. Tegen zijn kinderen. Zelfs in de kerk hier zijn die weten wat dat is. De Heere Jezus die het gezegd heeft, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Maar vijandschap tegen de Heere, dat vinden we niet alleen bij die leider van Noord-Korea of bij die strijders van Boko Haram. Dat kan zomaar voorkomen bij keurige, nette kerkmensen. En eigenlijk zeg ik het verkeerd, dat komt voor bij keurige kerkmensen. Van nature zijn we daar vijanden van. Van wie de Heere is en als de Heere zich met ons leven bemoeit. Want dat was natuurlijk het probleem van die fariseeërs en die overpriesters. Die hadden de boel prima voor elkaar, ze hadden de macht stevig in handen en ze wilden dat vooral zo houden. En nu kwam Jezus. Die aan hun positie zat, die zich met hun leven bemoeide, die ze corrigeerde, die ze aansprak op het woord. Herkent u dat? Die vijandschap, die weerstand die er dan kan komen. Als ons leven min of meer prima loopt, kunnen we de Heer zo makkelijk op afstand houden. Zelf de baas blijven, zelf koning blijven. Ik regeer. Maar als de Heer in het leven komt, dan moet ik koning af worden. Dan gaat het niet om wat ik wil, maar om wat de Heer wil, hoe dat Hij wil dat het gaat. Gemeente, ons hart ligt niet zo ver af van die schriftgeleerden, van die fariseeën ook. Ook als u al met de Heere leven mag, misschien al vele jaren. Als de Heere dan in één keer een weg ingaat die wij niet willen, kun je zomaar die vijandschap opvoelen komen. Wij zitten van nature niet zo te wachten op de Heere Jezus. Oh nee, wij hebben onze eigen werken. En we kunnen zo tevreden zijn met een leven en een godsdienst zonder de zaligmaker. McCheyn, dat gedicht, als u het niet kent moet u dat maar eens opzoeken, maar het is zo treffend, het wachtwoord der hervormers. Als sprak daar een stem uit de heilige bladeren, van het lam met de zonde der wereld belaan. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en van verre in mijzelf zo rijk. En wat een wonder, hè? Dat de Heere Jezus zich niet laat tegenhouden door haat en door weerstand. Maar Jezus, die geliefde zoon, door zijn vader, die baant zich een weg dwars door weerstand en dwars door de haat heen. Hij die geliefd was, geliefd in de hemel bij zijn vader, hem die niets ontbrak, hij komt naar deze wereld om gehaat te worden. En hij wil gehaat worden om te lijden en te sterven op de Pinksterdag tot diegenen die hem haten. Tot degenen die geroepen hebben kruis hem te laten verkondigen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat er behoud is en redding in zijn bloed. Zo genadig, zo geduldig is God de Vader dat hij het toestaat dat zijn zoon gehaat wordt. Zo barmhartig is de Heilige Geest dat hij van vijanden vrienden wil maken. En volgende week begint de lijdenstijd eigenlijk pas, maar u begrijpt, deze geschiedenis die heeft daar alles mee te maken. De Heere Jezus lijdt hier. Zoals hij eigenlijk zijn hele leven ook al lijdt, maar naar het einde van zijn leven toe wordt het steeds intenser. Ze haten hem. Is het dan alleen haat die Jezus ontmoet? Nee, gelukkig niet. We ontmoeten ook een vrouw die hem lief heeft, de tweede gedachte. De Heere Jezus, hij is naar het feest gekomen, naar het paasfeest. En hij overnacht in Betanië, zoals zoveel dat doen. U begrijpt, voor zoveel mensen is er geen slaapplaats in Jeruzalem. Betanië ligt zo'n 3 kilometer bij Jeruzalem vandaan en daar overnacht hij. En hij is in het huis van Simon de Melaatse. Het is goed mogelijk dat die twee elkaar kennen doordat de Heere Jezus Simon genezen heeft. En dat hij als herinnering aan zijn vroegere ziekte nog steeds Simon de Melaatse wordt genoemd. Hij is in ieder geval niet meer Melaats, want dan mocht hij niet in de dorpsgemeenschap wonen. En als Jezus daar met zijn discipelen in huis is, de maaltijd gebruikt, aan tafel zit, liever gezegd aan tafel lag, want dat was gebruikelijk, komt er een vrouw binnen. Marcus noemt haar naam niet, maar als we het evangelie van Johannes ernaast leggen, blijkt het Maria te zijn, de zus van Martha en Lazarus. En Maria die komt binnen met een fles hele dure zalf. Het is een vermogen waard. En zoals je altijd hebt met die flessen van dure zalf, dat had men toen ook wel, daar zit zo'n speciaal dopje op. Want ja, nardus, dat was heel kostbaar. Dat was meer dan een jaar salaris van een arbeider. Nardus, daar was je zuinig op. Daar druppelde je mee, iedere keer een beetje. Zo'n fles ging weet ik niet hoe lang mee. Maar Maria, we zien het gebeuren. Maria, ze breekt de hals van die fles af, want ze wil niet zuinig aandoen en alles moet eruit. En voordat iedereen aan tafel in de gaten heeft wat er gebeurt, giet zij de zalf over het hoofd van de Heere Jezus heen. Zoveel overvloedig. De Heere Jezus wordt helemaal gezalfd, zijn hele lichaam. Van top tot teen. En als dat zo eventjes gebeurt, zien we de discipelen en hun mond valt open van verbazing. Maria, wat doe je nu? Maria, heb je je verstand verloren? Wat doe je nu? Dat is kapitaalvernietiging wat je doet. Meer dan een jaar salaris is aan zalf in 1 keer. Hoe haal je het in je hoofd? En Judas, de dief, zoals Johannes hem noemt, die stookt het vuurtje nog een beetje op. En hij krijgt bijval van de andere discipelen. En ze kijken Maria boos aan. Ja, er staat zelfs, ze vergrimden tegen haar. En boze ogen zijn gericht op Maria. En Maria, ze staat er misschien wel wat bedremmeld bij. Wat moet ze zeggen? En kunt u die boosheid van die discipelen niet een beetje begrijpen? Wat doet Maria? Wat bezielt Maria? Iemand zegt, ja, heeft het er niet mee te maken dat de Heere Jezus de Messias is, de gezalfde? Zoals de profeten, priesters en koningen van het Oude Testament gezalfd werden. En wordt de Heere Jezus hier eigenlijk niet gezalfd tot profeet, priester en koning? Dat is een mooie gedachte, maar het is niet wat hier gebeurt. Want zalven van zulke mensen gebeurde met olijfolie. En dat gebeurde door een priester of door een... of door een profeet, niet door een eenvoudige vrouw als Maria. En bovendien, Jezus was gezalfd, leren we uit Handelingen, met de Heilige Geest. Dus dat is het niet. En misschien zit er wel iemand mee te denken vanmorgen. En die zegt, ik herken iets. Ik herken iets in Maria vanuit mijn eigen leven. Toen de Heer in mijn leven kwam en er was zoveel vuur en ik stond zo in vuur en vlam voor de Heer. Nou, als ik toen de gelegenheid gehad had, dan had ik het ook wel gedaan. Dan had ik dat er ook wel voor over gehad. Want er was bij mij ook zoveel vuur en ik had ook zoveel over voor de Heer. En misschien net zoals Maria ben ik er ook wel eens een beetje in doorgevloeid. Dat het zwartste pak niet zwart genoeg was. En als iemand dat theologisch net niet helemaal juist zei, dan kon ik er de vloer mee aanvegen. En als iemand net iets anders bekeerd was dan dat ik dacht hoe het moest gaan, dan gaf ik er geen cent voor. Dat eerste vuur waarin er ook wel eens meer vuur kan zijn dan licht. Waarin er soms wel eens, hoewel het heel oprecht was, maar het kan ook heel onbesuisd zijn. Kunnen zelfs mensen mee beschadigd worden. Was het zoiets dan? Je zegt, Maria die was zo vol en ze wist eigenlijk niet goed wat ze deed. En als ze later terugkijkt, zou ze zeggen, nou heb ik dat eigenlijk wel goed gedaan. Nee, ook dat is niet aan de hand. Er gebeurt hier iets anders. En dat is ook de reden dat de Heere Jezus het voor haar opneemt. En hij zegt, voordat Maria iets zeggen kan als verweer, waarom doet u haar moeite aan? Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij gedaan. Letterlijk staat er, zij heeft een goed werk in mij gedaan. Zij deed het in relatie met Christus. Niet zomaar onnadenkend, maar in relatie met hem. Het paste helemaal in zijn leven. En dan gaat de Heere Jezus, die gaat het uitleggen. En hij zegt, de armen die zijn er altijd. Wilt u goed doen aan de armen, dat is heel goed. Dat kan vandaag, dat kan morgen, dat kan overmorgen, dat kan alle dagen, tot aan de laatste dag. Want altijd zullen er armen zijn, maar, zegt hij, ik zal er niet altijd zijn. Ik ga weg. En Maria had dat begrepen. Maria als een van de weinigen, als de eerste. Wist zij het? De Heere Jezus, hij gaat lijden, hij gaat sterven. Hij gaat het volmaakte offer brengen op Golgotha. De Heere Jezus, zij realiseerde het. Staat op de drempel van de meest belangrijke geschiedenis. Die er ooit zal zijn. En deze vrouw. Die staat in contrast met de discipelen. Want zij ziet verder dan de discipelen. Zij ziet het doel van het leven van de Heere Jezus. En in het geloof, met een dankbaar hart, zalft zij de zalig maken. Jezus, die het offer ging brengen van oneindige waarde. Die zijn bloed ging storten, bloed dat genoeg is voor de zonde van de ganse wereld. Als je dat ziet, dat mag wat kosten, toch? In dat perspectief, wat is een flesje Nardis nu eigenlijk? Vergeleken met die oneindige waarde van het bloed. En daarbij, geven aan de armen was slechts symptoombestrijding. Maar Maria zalft Jezus die de wortel van het kwaad gaat aanpakken. Want van alle noden en van alle zorg op deze wereld is de zonde de oorzaak. En de Heere Jezus Christus gaat het zondeprobleem aanpakken. En Maria die ziet dat. En die zalft de Heere Jezus. Want ze weet, hij gaat sterven om de zonde te verzoenen. Hij gaat de schuld met God weer in orde maken. Hij gaat die verbroken relatie herstellen. En Jezus ziet het hart van Maria. En voor de Heere Jezus is het geen daad van verkwisting, maar hij ziet, het is een daad van liefde. De discipelen zien verkwisting. En is het u opgevallen dat het de discipelen zijn die over dat geld beginnen te zeuren? Maria heeft het er niet over. Maria, die heeft er misschien niet eens over nagedacht hoeveel dat nu precies waard is. Want de liefde telt niet. En de Heere Jezus hoor ik ook niet over de waarde van diezelf. Want hij ziet haar hart. En dat is voor de Heere Jezus belangrijk. Die telt niet de gave. Die ziet het hart achter de gave. Hij telt niet, hij weegt. En voor de Heere Jezus was deze zalf niet meer waard dan dat penninkje dat door de weduwe in de schatkist van de tempel geworpen wordt. Hij zegt, zij heeft dit gedaan ter voorbereiding op mijn begrafenis. Dat was haar bedoeling. En Jezus, hij eert deze vrouw en hij zegt, overal waar het evangelie komt, zal er over haar gesproken worden. Moeten we dan aan Maria verering gaan doen? Nou, u begrijpt, dat is de bedoeling niet. En dat is ook heel mooi. Marcus, die noemt haar naam niet. Omdat Marcus, gedreven door de Heilige Geest, alle nadruk legt op wat zij doet. De Heer Jezus zegt, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Het gaat dus niet om hoe ze heet, maar om wat ze deed. En deze vrouw, ze wordt door God de Vader gebruikt om de Heer Jezus vlak voor zijn lijden en sterven, als het ware een hart onder de riem te steken. De Heer Jezus wordt bemoedigd door een vrouw die dat lijden nodig heeft. Voor iemand die verlangt naar dat offer, die daar niet zonder kan. Ik las ergens, vond het zo treffend, ik geef het maar door. Alleen een vrouw legt de handen op het offerlam, dat wordt weggevoerd. Dat doet Maria. Ter voorbereiding op zijn begrafenis. Maria die begreep het. Maria's hart brandde van liefde voor de zaligmaker. En zij zag wat anderen niet zagen. Hoe komt dat? Hoe komt dat Maria iets ziet wat verder bijna niemand zag? Dat geheim vinden we ook in de schrift. Zij nam de tijd om aan de voeten van de Heere Jezus te zitten. Maria was een aandachtige luisteraar en die zette er alles voor opzij. We ontmoetten haar in Lucas 10, waar geschreven wordt over Martha. En daar zat er vervolgens, en deze had ook een zuster, genaamd Maria. Welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, zijn woord hoorde. Maria, die nam de tijd om aan de voeten van de Heere Jezus te gaan zitten. En dan staan we vanmorgen in één keer voor de spiegel. Neemt u die tijd ook? Neemt u die tijd? Neem jij die tijd? Om te luisteren naar zijn stem? Heeft u zijn stem gehoord in het woord? Want zo werkt de Heilige Geest. Door het woord, naar zijn stem horen. Luisteren naar wat hij zegt. Opdat de Heilige Geest door het woord uw hart inneemt. Is uw hart, is jouw hart ingewonnen door het woord? Zag u in het woord zijn liefde en kwam er daarom wederliefde tot hem, zoals bij Maria? En als er over hem gesproken wordt, over zijn lijden, over zijn sterven, komt uw hart er dan in mee? Zegt u zoals die bruid van het Hooglied, zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend? Of laat het u koud? Het is één van twee. Zegt u het maar. En als het nu over geloof gaat, hè, dan zou ik u heel veel kunnen vragen. Heeft de wet u verbrijzeld? Bent u door het evangelie ontdekt, of door de wet ontdekt en door het evangelie geheeld? En zo zou heel veel te vragen kunnen zijn, maar vandaag is er één vraag vanuit dit Bijbelgedeelte. De vraag die de Heer Jezus zelf stelde. Wat denkt u, wat denk jij, wat denkt u van de Christus? Wat dunkt u van de Christus? Ja, maar zegt iemand, ik weet niet of hij de mijne is en daar worstel ik mee. Dat vraag ik toch niet? Ik vraag niet of hij van u is, maar ik vraag hoe u over hem denkt. Heeft u hem nodig? Heb jij hem nodig? Heb je hem nodig omdat je midden in de dood en de zonde ligt en ziet, het is buiten mezelf. Het is in hem, ik heb hem nodig, ik moet hem hebben. Gaat uw hart naar hem uit? Paulus noemt de gelovigen, allen die zijn gestalte hebben lief gekregen. Nogmaals, kwam uw hart mee of zeg je, waar gaat dit eigenlijk over? Het is net als met die zalf. Als het over de Heere Jezus gaat, is het precies als met die zalf. De een die ruikt er een liefdesoffer in en de ander die ergert zich eraan. Het evangelie is een reuk ten leven of een reuk ten dode, zegt Paulus. En die zalf, dat is voor Judas een grote ergernis, het laatste dus, ten dode. Want hij ergert zich het meest aan dit liefdesoffer van Maria. Daar letten we op in de derde gedachte. Een man wiens liefde haat werd. Gemeente, sommige van de discipelen ergeren zich. En vooral Judas, hij ergert zich groen en geel. Hoe komt dat? De Heer Jezus, Judas, die was toch ook een discipel van de Heer Jezus. Vanaf het allereerste ogenblik was hij erbij. Hij heeft de Heere Jezus steeds gevolgd. Hij heeft ook gehoord wat de Heere Jezus gezegd heeft. Maar toch, Judas had zijn eigen gedachten. Judas die dacht, de Heere Jezus is gekomen om de Romeinen het land uit te schoppen en het huis van David weer op te richten. En er zal weer een bloeitijd komen van Jeruzalem en er zal handel gedreven worden en we worden rijk. Judas die zag het wel zitten. Hij was iemand immers van het eerste uur. Hij zou wel een voorname positie krijgen. Hij, Judas, minister van Financiën, het koninkrijk van Jezus Christus op aarde. En Judas was daarin niet alleen. Want we ontmoeten ook de moeder van Zebedeus. Die komt vragen om een bevoorrechte positie voor haar twee zoons in dat koninkrijk. En zelfs Johannes de Doper wordt aan het wankelen gebracht als de Heere Jezus niet zo optreedt zoals hij gedacht had. En Judas, eigenlijk gebeurt dat heel langzamerhand. Hij komt erachter dat zijn gedachten over de Heere Jezus niet kloppen. Want Jezus die spreekt niet over lijden met een korte ei, maar met een lange ei. Over sterven. En als de Heere Jezus een wonder doet, dan zegt hij tegen die mensen, hou het maar stil, hou het maar klein. En naar de macht staat hij niet. En dat gaat doordringen tot Judas. En Judas, die het alles ziet gebeuren, hij veracht die vrouw. Dom mens. Wie geeft er nou zo'n vermogen aan zalf uit? Dat doe je toch niet? En dan is het ook nog de Heere Jezus die het voor haar opneemt. Judas' mond valt open van verbazing. Ook dat nog. En dat spreken van de Heere Jezus, wat hij steeds gehoord heeft over dood en over lijden, hij kan het niet meer aanhoren. En ook nu weer. Weer begint de Heere Jezus over zijn dood en weer begint hij over lijden. En Judas is er helemaal klaar mee, de bom is gebarsten. Zijn plan valt in duigen, zijn toekomstdroom is weg. Judas had geen liefde voor de Heere Jezus. Judas die had alleen liefde voor wat de Heere Jezus hem zou kunnen geven. Judas die zag de Heere Jezus als het opstapje naar een voorname positie. Voor Judas was de Heere Jezus niet meer dan een sleutel om een bevoorrechte plek te krijgen. En nu de sleutel niet blijkt te passen, gooit hij de sleutel weg. Een blinde haat maakt zich van een meester en tandenknassend vertrekt hij. En in één rechte lijn loopt hij naar de overpriesters toe en de schriftgeleerden. En dan in één keer zien we ook de samenhang van dit Bijbelgedeelte ontstaan. Want het lijken wat losstaande gebeurtenissen, maar ze hangen helemaal samen. In de versen 1 en 2 ontmoeten we de overpriesters en de fariseeën die een probleem hebben. En die de dood van de Heere Jezus voorbereiden. En dan vervolgens wordt de Heere Jezus ter voorbereiding op zijn dood gezalfd. En dat is dan weer de aanleiding dat Judas het probleem van die schriftgeleerden gaat oplossen. En hij loopt naar ze toe en wat zijn ze blij met Judas. Judas die hun probleem oplost. Judas die zal een geschikt moment zoeken om de Heere Jezus over te geven. En hij krijgt er ook geld voor, 30 zilverlingen blijkt later. Dat was de prijs die je gaf voor een slaaf. Want ja, voor Judas was die gevallen koning niet zoveel meer waard dan een slaaf. Judas ergert zich aan de Heere Jezus. Wat is de ergernis van Judas? De Heere Jezus is anders dan hij denkt. Herkent u dat? Herken jij dat? Dat de zaligmaker zo anders is dan u denkt. Wij kunnen in ons hoofd ook wel eens hele schema's, hele gedachten maken van hoe hij dan wel niet is. En als de Heer in mijn leven komt, dan gebeurt er dit en dan moet er dat gebeuren. En dan vervolgens gaat het zus en dan gaat het zo. En u weet het precies te vertellen hoe de Heer u bekeren moet. Maar als de Heer Jezus komt, gaat het anders dan u denkt. Want wie net als Maria aan die voeten van de zaligmaker gaat zitten en echt gaat luisteren. Weet je wat je dan gaat leren? Hij is anders dan ik dacht. Ik had harde gedachten van de Heere, maar hij blijkt een goede God te zijn. En ik dacht dat ik van alles voor hem moest doen en van alles mee moest nemen, maar hij heeft niks nodig. Hij wil niets hebben. En ik dacht dat hij dit zou laten gebeuren en zo zou laten gebeuren. Maar nee. En misschien zitten hier vanmorgen wel mensen dat het daarom niet verder komt. Dat u daarom in het donker blijft lopen, omdat u precies weet hoe de Heer u bekeren zal. En liever de zaligheid opgeeft dan uw gedachten over hoe u zalig moet worden. Ik zal het nog een keer zeggen. Geeft u misschien liever de zaligheid op dan uw gedachten over hoe u zalig moet worden. De broeders van de kerkraad op huisbezoek komen. En dat u precies weet te vertellen. Als de Heere komt dan dit en dan dat. En dan. En hoe staat het dan met u? En dan is het stil. Hij is anders dan u denkt. Heb ik een vraag vanmorgen. Mevrouw, bent u bekeerd? Jongen, ben je bekeerd? Vader, bent u bekeerd? Poeh, daar vraagt u me wat. Dat is een moeilijke vraag. mag ik u een beetje helpen? Dat woord voor bekering in de Bijbel worden twee woorden gebruikt. Het ene woord dat betekent anders gaan denken. Andere gedachten krijgen over de Heer, goede gedachten. En dat andere woord dat betekent omkeren, radicaal omkeren. Want bij die andere gedachten krijgen over de Heer, daar hoort iets bij. Hè? Dat is voor hem gaan leven, breken met de zonde. Hoe denkt u over hem? Heeft u uit het woord geleerd, zoals Maria, dat hij u behoud zoekt? Dat hij niks liever doet dan zondaren zalig maken? Misschien zijn er vanmiddag wel mensen die zeggen, als ik heel eerlijk ben vanmorgen, dan lijk ik een beetje op Judas. Misschien had u wel gehoopt om te zijn zoals Maria, maar als ik eerlijk in de spiegel kijk, lijk ik wel een beetje op Judas. Is er dan nog hoop? Iets verderop beschrijft Marcus hoe Judas en de Heere Jezus elkaar tegenkomen in de hof. En dan zegt de Heere Jezus, niet zo lelijke verrader, ben je daar eindelijk? Maar Jezus spreekt Judas aan als vriend. Vriend, zegt u vriend tegen Judas, Heere Jezus? Ja, natuurlijk, zegt de Heere Jezus. Ik word toch een vriend van tollenaren en zondaren genoemd? En vanmorgen zegt de Heere Jezus tegen mensen zoals Judas. Vriend, vriendin, heb je nu nog steeds verkeerde gedachten over mij? Vriend, denk je nu nog steeds verkeerd? Luister toch naar mij. Zie wie ik ben in mijn woord en zie wie ik wil zijn voor u. Zie hoe ik mijn bloed gestort heb. O, staar mij na, want ik ga onderweg naar Golgotha. Ik ga die prijs betalen, ik ga mijn bloed storten en er is bloed genoeg. Niemand aan te twijfelen of niemand te wanhoop. Er is bloed genoeg. Hij gaat lijden en sterven voor wie? Voor brave hersteld hervormden uit Beierland of Nieuw-Lekkerland? Nee toch? Voor vijanden, voor goddelozen. En hij zegt, o zondaar, kom maar bij mij. Kom maar, luister naar mij, luister naar mijn woord. Laat me je hart breken met mijn liefde. En leer, zoals de vrouw die mij zalfde, leer uit mijn woord, dat ik u zalig maken wil. Gemeente, valt u voor hem of valt u over hem? Amen.